massage.
Touché.
Touché met klimaatexperte Jill Peters. Een kleine 2 jaar geleden nam ze afscheid als weervrouw bij VTM. In de vrijgekomen tijd ging ze opnieuw studeren, engageerde ze zich nog meer voor het klimaat en werkte ze aan een nieuwe docu-reeks voor Canvas. Wat houdt ons tegen? Want hoe komt het dat de coronacrisis de klimaatcrisis heeft kunnen inhalen? Wat verwacht ze van de klimaattop in Glasgow? En hoe ziet ze de toekomst voor haar 3 dochters? Dit is Touché. Met Jill Peters. Een goeie middag.
I wanna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. See the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Jackson met Man in the Mirror. Nu we weten dat hij zijn minderjarige vriendjes heeft misbruikt, toch vreemd om naar dit nummer te luisteren. Jill Peters, wat hoor jij in dit nummer?
Ik heb daar niet aan gedacht in die paar minuten dat dit nummer speelde.
Nee?
Het bracht mij terug naar Michael Jackson op de weide in Werchter in der tijd, mm-hmm, met de tour van Bad. Ik had een Nederlandse vriendin die mega fan was van Madonna. En die kreeg van haar Hollandse mama allemaal van die boekjes, die dat zij dan alles van Madonna uitknipte en plakte en verzamelde. En ik was daar zoiets van, ja, nu moet ik dat ook doen. En dan zei ik maar dat ik fan was van Michael Jackson. Zo is een beetje stommelings gekomen, maar ik ben dat dan eigenlijk wel echt graag gaan horen. En zij verzamelde dan alles van Michael. Ja, die boekjes stonden alleen maar vol met Madonna of Michael Jackson en Kim Wilde, denk ik, in die tijd. En dan verzamelde zij plakboeken van Michael Jackson. En dan heb ik toch door haar naar dat concert kunnen gaan. En ik herinner mij vooral dit nummer, en niet zozeer omdat hij dat zong, maar omdat daar een vrouw stond, redelijk achteraan in de massa, en die ging zo op in dat nummer met haar ogen dicht. En ik vond dat zo mooi om die vrouw daar te zien opgaan in dat nummer. En dat is mij altijd bijgebleven. Dus nu nog altijd, als ik die eerste tonen hoor, zie ik in die massa die ene vrouw waar ik echt gefascineerd ben blijven naar kijken.
Het is een boodschap die jij meegeeft, hè? Kijk, tuurlijk, in de spiegel, make that change. Mm-hmm. Dat is hopelijk ook de boodschap die op de klimaattop in Glasgow zal doorsijpelen. Wat verwacht je? Want het wordt een heel belangrijke klimaattop, hè?
Het is de ene klimaattop na de andere. Elk jaar heeft dat dan één hoogtepunt, hè, tijdens in dit geval de klimaattop in Glasgow. Wat verwacht ik? Het is heel dubbel. Mensen denken dat dat ene moment dan dat moment is waarop alles moet gebeuren voor klimaat. Dat is een heel lange voorbereiding. Dat is eigenlijk een continu proces. Die is ene keer in het jaar de grote algemene vergadering. Dat is het maar. Het is een grote algemene vergadering. Nu is het wel zo, er is een maand geleden zoiets zeker een nieuw wetenschappelijk rapport uitgekomen. En daarin hebben we nog eens een keer aan de wetenschap gevraagd van hoe zit het nu met de stand van zaken, met het klimaat. En dan zie je dat er 5 toekomstscenario's voor liggen, afhankelijk van wat de mens nu gaat doen. En er is maar 1 scenario, namelijk het scenario waar we heel hard ons best moeten voor doen, dat ervoor zorgt dat de opwarming onder de 1,5 graad, 2 graden blijft. Alle andere 4 scenario's gaan daarover. Dus als we het verdrag van Parijs willen honoreren, dan moeten we heel hard ons best doen. En dan moeten we nu eens kijken van wat ligt er op tafel. En wat er nu op tafel ligt, is niet genoeg. Maar we hebben wel met bijna 200 landen getekend en plechtig op ons communiezieltje beloofd van wij gaan ervoor zorgen dat die klimaatverstoring niet uit de hand loopt. En we gaan dat doen, en dat vind ik de magischste zin van het verdrag van Parijs. We gaan dit doen volgens de best beschikbare wetenschap. Dus als al die overheden beloofd hebben, we gaan dat doen volgens wat de wetenschap ons zegt dat te doen, ja, dan moeten ze wel heel hard in gang schieten nu. Ik verwacht wel, ze willen het in Groot-Brittannië heel erg naar zich toe trekken, van kijk, we zijn nu los van Europa, wij kunnen hier een leidersrol nemen. We hebben dan natuurlijk president Biden. Dus het gesternte is wel goed in zekere zin, om een paar mensen die hard met de vuist op de tafel willen kloppen, dat die hun stem daar gaan laten horen. We hebben natuurlijk ook ondertussen die grote beweging van jongeren wereldwijd, die dat ook nog eens ondersteunen. Dus een groter draagvlak zit er ondertussen toch wel aan te komen. Dus ja, ik hou niet zo van het was een mislukte of een gelukte klimaattop. Weet je, dat is een proces. We zijn daar constant aan het bouwen. En dit wordt nu zo eens de algemene vergadering. En dan gaan we zien wat de stand van zaken is. En dat is dan hopelijk ook een moment dat ze dan nog eens een keer zeggen. En dan hopelijk ook doen. Van, kijk, we gaan
en op welke manier ga jij dat volgen?
Ik ga deze keer niet gaan. Ik heb daar nu niet echt een rol te spelen. Ik volg dat dan wel. Ik lees daar veel over. Ik sta ook in contact met Belgische onderhandelaars die ook op Europees niveau voor Europa onderhandelen. En via hen blijf ik constant ook op de hoogte. Ik wil het wel begrijpen waar de pijnpunten liggen nu weer een keer. Maar ik maak me er ook niet meer zo druk in. Ik geloof dat overheden, en in dit geval een internationale overheid, wat we toch de VN kunnen noemen, zijn hyperbelangrijk. Maar voor de uitvoering is de beweging van onderuit belangrijk. De ondernemers zijn belangrijk, want die moeten het doen. De overheid gaat de context creëren, maar het zijn de ondernemers die het moeten doen. En ik ben op dit moment bezig met eigenlijk die ondernemers te helpen om te versnellen en om hen te helpen ervoor te zorgen dat klimaat niet verder uit de hand loopt. En daar ben ik meer mee bezig op dit moment. Om die vertaalslag te maken van dat grote kader dat daar op tafel ligt. Het verdrag van Parijs, de European Green Deal. Dat zijn allemaal zo van die grote, logge dingen. Maar wat betekent dat nu voor mij als ondernemer? En hoe kan ik daarin een positieve impact creëren en van betekenis zijn? En wat is mijn verantwoordelijkheid ook? Dus met die dingen ben ik meer bezig, met de uitvoering.
Je hebt geografie gestudeerd. In hoeverre was dat toen al een onderwerp?
Niet. Je bedoelt de klimaatverstoring?
Mm-hmm.
Niet.
Dan spreken we over?
Ja, eind vorige eeuw. Ik heb
20, 25 jaar geleden.
Ja, zeker 25 jaar geleden. Ik heb,
aan de universiteit was dat geen onderwerp?
Nee, ik heb aan de KU Leuven gestudeerd. Geografie, wat eigenlijk kijken is van hoe werkt het systeem aarde, met de hydrosfeer, het water, met de biosfeer, de natuur, met ook de mensen. Ik heb me dan gespecialiseerd in de atmosfeer. Dus dat was het systeem aarde. En we hebben dan zo leren van hoe dat allemaal samenwerkt en hoe dat ook alles samenwerkt. In mijn cursus weerkunde, en ik heb die er nog eens bijgenomen onlangs, naar aanleiding van de canvasreeks heb ik die er nog eens bijgenomen, wordt er eigenlijk niks geschreven over dat groot drama waarin we nu zitten en dat nu heel urgent is. Ik vind dat wel straf. Want ondertussen waren er al zo'n dingen als de grote klimaattop van Rio. Die was al gepasseerd. En er waren al klimaatrapporten. En toch heb ik in mijn opleiding dat niet gehad. Ik heb dan nog 2 jaar gedoctoreerd op grotere klimaatmodellen. En ik heb dat doctoraat dus niet afgemaakt. Want in 2 jaar kan je dat niet afmaken. Nu denk ik soms, goh, ik had dat misschien beter toch gedaan. Want dat was wel een hulp geweest binnen het begrijpen van hoe dat klimaat volledig ontspoort. Maar goed, dat was toen een bewuste keuze van mij. Ik heb mijn thesis gemaakt over UV-straling. Daar werd toen ook nog niks over gezegd in ons land. Dus de link tussen de gevaarlijke UV-straling en huidkanker en andere ongemakken dat veroorzaakt.
Toen je stopte met als weervrouw bij VTM, was een mogelijke nieuwe job hoofdcommunicatie van het Weerdepartement van de Verenigde Naties. Dat is niet doorgegaan. Hoe komt dat je die functie niet hebt aangenomen of gekregen?
De volgorde is een beetje anders. Dus ik heb die opportuniteit gekregen toen ik nog volop bij VTM aan het werk was. En dat was voor mij een mentale oefening uiteindelijk achteraf bekeken om te kijken van hoe kan ik die kinderdroom, namelijk weervrouw worden, en ik was dat dan, kan ik die loslaten om bij de VN te gaan werken in Genève, wat toch wel voor het hele gezin een grote shift betekende, want ik wou niet op en af gaan zitten reizen. Ik had dan zoiets, we gaan in het geweldige Genève dan wonen en leven. Ik heb dat uiteindelijk, ik zat in de laatste ronde. Ik ben ook voorgedragen geweest. De secretaris-generaal van de WMO wou mij heel graag. Maar het is een beetje een dubbele beslissing geweest. De belangrijkste beslissing om het niet te doen was mijn gezondheid. Omdat ik toch echt moet leven met een zwakke rug, met pijn. En dat is echt zware Champions League. Dat is echt hoog niveau. En dan moest ik eerlijk toegeven dat ik dat niet kon. En als ik zei tegen mensen van, ja, ik kan dat niet, die job, dan zei iedereen, als iemand dat kan, ben jij dat? Maar dan denk ik, ja, misschien wel mentaal, cognitief en inzichtelijk en zo, dat wel. Maar fysiek had ik dat niet gekund, dan moest ik daar ook eerlijk voor zijn. Ik vind dat wel jammer. Maar het voordeel is, ik heb toen wel de oefening gemaakt van, kijk, kan ik de job als weervrouw loslaten? En dat heb ik toen wel beseft, ik kan dat wel. Want ik blijf dat wel, snap je? Dat is wat ik in het begin van het gesprek zei. Ik heb niet het gevoel dat omdat ik niet meer op antenne weervrouwtje speel, als ik het zo even zeg, dat ik geen weervrouw meer ben. Ik ben dat van vorming, ik ben dat in hart en nier, ik ben dat.
Bella.
turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Under Pressure van Queen en David Bowie, Jill Peters. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
Dat past bij alles.
Ja.
Als ik mezelf moet oppeppen, zet ik het op. Als ik een beetje nostalgisch, vrolijk, n'importe. Ik vind dit zo'n fantastisch nummer. Ja. Ja.
Alles wat te veel onder spanning staat, knapt vroeg op laten.
Ja.
Is dat bij jou ook gebeurd?
Ja, dat is ooit wel eens gebeurd, ja, ja. Maar dat zijn ook de mooiste lessen, hè. Als je daar bewust ook doorheen gaat en je daar ook niet van afzet, dat is voor mij het grootste dat ik erin geleerd heb. Van als je diep gaat, als je pijn hebt, als het licht uitgaat, dat je één laten helpen en twee, dat ook ja, ergens bewust beleven en dan kan je daar echt wel grote stappen mee vooruit maken. Mm. Ik beschouw het een beetje als... Ik hou het er enorm van om in de bergen te kunnen gaan wandelen. En dat is even door een diep donker dal gaan om dan terug de berg op te gaan. En wetende, als ik hierop zit, dan zal ik wel nog eens naar beneden moeten. Maar, dus ja, under pressure. Dat is ook nu... We staan ook allemaal onder druk. En we houden ons heel hard vast aan van alles en nog wat. Ik begrijp dat. Maar in een zeer snel veranderende wereld gaan er nog heel veel dingen stuk gaan en breken. Dus ik ben nu niet meer bezig, zeg ik altijd, met het weer, maar met weerbaarheid. Het is trainen op die weerbaarheid, op die wendbaarheid.
Ben jij boos geweest op het feit dat jij rugpatiënt bent? Want dat is iets dat toch al vaak jouw plannen heeft gedwarsboomd, hè?
Boos geweest... Ongetwijfeld, ik zal wel momenten gehad hebben dat ik daar heel hard van aan het balen was.
Wanneer is dat begonnen, die rugpijn?
Op mijn 17 jaar. En ik heb mijn eerste rugoperatie gehad op mijn 18e. Ik zat toen in zesde humaniora. Ik wil dat even kort vertellen. Ik ben nogal iemand die graag een beetje regisseur speelt. We hadden toen de 100 dagen. En we hadden in het MMT in Mechelen kregen we dan het podium. En dan mochten we met de zesdes een opvoering doen. En ik hou nogal van musical en theater en al die dingen. En hadden we daar een mooie show in elkaar gestoken. En ik denk 2 weken later ging het niet meer bij mij. En had ik veel pijn. En dan na wat omwegen bleek dat ik moest geopereerd worden. Maar ik ben toen niet meer naar school geweest vanaf die laatste 100 dagen. Heb ik niet meer meegemaakt. Ik ben dan uiteindelijk in Gent geopereerd geweest. Om vanuit Mechelen naar Gent, dat was wel wat. Hè. En dat was ook voor dat er een gsm en zo bestond. Dus je komt daar in een ziekenhuis. Je hebt veel pijn, heel heftig. En in die 14 dagen ziekenhuis is er toen niemand van mijn klas mee komen bezoeken. En op je 18 jaar is dat wel heftig. En ik heb toen ook in totaal een jaar plat gelegen. Dat was toen nog zo. En nu word je na 1 uur je bed uitgestuurd. En toen, ik lag 14 dagen in een ziekenhuis en dan ging ik naar de universiteit. En iedereen zei, ook mijn zus, van je gaat dat niet kunnen doen, Yves, en dat is te moeilijk. En ik had zoiets, ja, en toch ga ik dat doen, want ik wil weervrouw worden. Dus ik ben dan geografie en meteo gaan studeren. Maar ik heb mijn eerste jaar aan de UNIF op een bedje gelegen. Dan kun je zeggen, ja, dat is erg. Ja, dat was niet fijn, maar... Ja, dat heeft ook absoluut gemaakt tot wie ik ben. En ik ben daar ook wel dankbaar voor. Ik had hier nu niet gezeten als ik niet dat allemaal had meegemaakt. Dat is ook iets uit mijn opvoeding, denk ik, van uw verantwoordelijkheid nemen voor uw eigen daden en uw ding doen en het niet op een ander steken. Ook mijn genezing uiteindelijk. Ja, die chirurgen hebben mij een paar jaar geleden opnieuw 2 keer geopereerd. Ik heb nu 4 vastgezette wervels. Ik heb 13 bouten in mijn lijf. Ik ben langs vooropen gesneden geweest, langs achteropen gesneden geweest voor die rug. Ik heb heel lelijke littekens. Ja, ik vind dat stom. Ik heb een lelijke rug. Ik vind dat echt niet mooi. Maar ja, dat maakt wel tot wie ik ben. En ja, dat maakt ook dat ik veel meer met zorg bezig ben, met aandacht bezig ben. Dat ik misschien ook een beetje begrijp als mensen afzien wat dat kan betekenen.
Ja. Ja. Is dat de reden geweest waarom je die tekst van Bernard de Wulf hebt meegebracht? Een hele mooie column die je heeft geschreven voor de krant. Misschien moet je hem eerst eens lezen.
Ja. Het is een fragmentje. Hè. Hij schrijft elke week in de Standaard magazine, heeft hij daar een volle pagina, maar hier is een stukje uit. Een normale mens heeft 2 Achillespezen. Ik heb er 3. Intussen, een half leven later, speelt 1 van die 2 hielen weer op. Een oude wonde, zegt de nieuwe chirurg. Ik moet de pees eraf halen, vervolgt hij, en ze er weer aannaaien. Ik zit vol oude wonden. Wie niet? Maar ik ben ze beu. Ik heb ze gehad. De openste oude wonde is mijn 3e Achillespees. De ziel. Met chirurgen moet je niet lachen. Dus heb ik hem niet gevraagd. Kunt u die misschien ook niet eens losmaken en weer aanhechten? Als ik daar dan toch verdoofd lig. Een beetje vastere ziel. Ik zou ervoor tekenen. Het wordt tijd. Maar het is te laat. Ik ben ermee geboren. De ziel is geen pees. Wat ze wel is, weet ik niet. Het is niet eens een lichaamsdeel. Dat wisten de oude Grieken ook al. Maar de ziel is wel mijn Achillespees. En dat maakt me chronisch kwetsbaar. Zeker voor de zogezegd onkwetsbare. En uiteraard, hoe meer men het eerste is, hoe vaker men de laatste tegenkomt. Vleugellamme vogels voor de kat. Ik zie het met de jaren steeds vaker gebeuren. Geleefde zielen die als een slak terug in hun ouderende huis kruipen, verdwijnen in hun laatste drukte. Hun binnenmuur 3 lagen latex geven, nog slechts walsen om zichzelf.
Er zijn verschillende soorten.
Ja, dat. Ik voel mij soms zo een beetje een zielsverwant, als we dan toch over de ziel spreken, met Bernard de Wulf, zijn teksten. Hoe dat hij rond die woorden en die gevoelens, dan denk ik, ja.
Ja. En wat herken je daar voor jezelf in?
Dat ik inderdaad wel zo naar die ongenaakbaarheid van sommige mensen kan kijken, die ik niet vat. Dat denk ik, hoe kunnen nu zo onkwetsbaar, schijnbaar onkwetsbaar zijn. Ik ben wel blij dat ik die kwetsbaarheid nu toelaat. Dat ik me daar heel lang tegen verzet. Maar het is wat ik in het begin zei van fragiliteit. Mm-hmm. Dat hoeft niet een zwakte te zijn. Dat kan juist een grote sterkte zijn. En aanvaarden dat is wie je bent. Dat geeft juist een heel sterkte, vind ik. Maar ik blijf het ongelooflijk vinden. Het is ook vaak iets masculien dat ik ontbreek. Zoiets, het mannelijke, ego, ongenaakbare. Ik kan daar soms met verwondering naar kijken. Ik zeg niet bewondering, heel bewust, maar met verwondering. Van hoe doen die mensen dat? Mm-hmm. Maakt dat meer een persoon? Een, ik weet het niet.
Is dat de reden waarom je ook opnieuw bent gaan studeren? Want je hebt somatopsychopedagogie gestudeerd.
Ja.
Wat leer je daar precies?
Daar leer je veel dingen. Wat ik daar vooral uit leer is de verbinding, daar gaan we weer, lichaam-geest, geest-lichaam. Dat je eigenlijk, dat heel veel mensen buiten zichzelf leven. En dat het heel mooi is om terug bij jezelf te komen en of jezelf te vinden. En ik heb daar technieken geleerd. Het is ook een pedagogie. Ik ben geen therapeut of zo, maar het is een pedagogie die eigenlijk mensen... Ik kan nu mensen aanleren om meer tot zichzelf te komen door onder meer meditatie, maar ook door een bewegingsleer en door een manuele therapie. En sommige mensen kennen misschien de fasciatherapie. Het is een beetje fasciatherapie, light version, dat ik gestudeerd heb. Trouwens, als je nu luistert en je bent kinesist en je weet niet wat je met je leven qua zinvols moet aanvangen, ga vooral fasciatherapie leren, want je kan heel veel mensen in beweging brengen. Ik heb dat eigenlijk gedaan vanuit mijn interesse van hoe ik met mijn eigen pijn ben leren omgaan en met wie ik ben. En dat heb ik geleerd van de fasciatherapie en van die somatopsychopedagogie. En ik wou dat ook kunnen. En kan ik dat wel.
Ja. En wat gebeurt er dan? Wat is het effect? Kan je dat uitleggen?
Ik ben minder angstig geworden. In mijn geval was dat vooral een effect. En ik heb meer tijd en ik ben wendbaarder. Het zijn woorden dat ik al eens een paar keer heb laten vallen, maar ik ben minder angstig geworden. En dat is mooi. Ik durf meer mezelf te zijn en te zeggen van, dat is oké. En mij ook echt zo te voelen.
En kan je uitleggen hoe je dat dan doet?
Dat vraagt
moeilijk, hè?
Tijd. Ja. Dat vraagt tijd. Een van de dingen die ik echt geleerd heb en die mij geholpen hebben, dat is uw focussen en uw aandacht houden. En u trainen op het houden van je aandacht. Dat is een sport, hoor. En dat verandert eigenlijk, dat heb ik dan ook geleerd in die opleiding, dat verandert hoe je brein werkt en hoe je denkt. Dus het is eigenlijk ervoor kiezen om anders naar de dingen te kijken en anders te denken. En dat kan je met die technieken van onder meer meditatie, maar ook die manuele technieken van de fasciatherapie.
Jill Peters, het fragment dat je heel graag wou laten horen uit het Weihnachtsoratorium van Bach, hier gezongen door Collegium Vocale. Wat heb je met deze muziek?
Ik heb dit voortdurend afgespeeld toen ik mijn tweede klimaatboek aan het schrijven was. Mijn eerste heb ik op tango geschreven. En dit op Bach. Heel inspirerend om die muziek erbij te hebben. Ik vond in die tijd dat slapen voor losers was. Ik was iemand die vooral 's nachts schreef met dan deze muziek. Dus zo inspirerend, man, man.
En wat denk je nu? Is slapen nog altijd voor losers?
Nee, integendeel. Dat was een vergissing. Maar goed.
Dat heb je geleerd, hoe belangrijk slapen is.
Ja, inderdaad. En ik heb Collegium Vocale deze uitvoering ook horen of zien brengen. Ik ging eigenlijk, we hadden een babysit gevraagd, mijn nichtje, om op de kinderen te letten. En ik ging met mijn echtgenoot daar naartoe. En die voelde zich toen niet lekker. En ik had zoiets, ja, mannetjes, dat gaan we hier nu wel niet laten gebeuren. En dan heb ik de babysit meegenomen. En dan is mijn man met de kinderen thuis gebleven. En ben ik met de babysit daar naartoe geweest. Mijn nichtje vond dat toen fantastisch. Ja.
Goeie oplossing.
Ja, super.
Gaat er ook muziek mee als jij gaat wandelen?
Nee. Nee, onderweg, als ik en route ben, de muziek zit in die natuur en dat ritme zit in de stappen die ik neem. En ik niets in mijn oren, absoluut niet.
Hoe vaak ga je wandelen?
Goeie vraag. Ik ben zo daar niet mee bezig. Voor mij is... ik doe wel zoiets een klein blokje om en zo. En dat geniet ik wel van en doe ik geregeld. Maar voor mij is en route zijn is echt... Ja, de rugzak, dat is al iets sacraal. Mijn rugzak pakken en die botinnen klaarzetten.
Maar dat lukt met de rug.
Ja, dat gaat. Dat gaat. Dat is fantastisch. Maar door die rug kan ik weinig ballast meenemen. En dat is ook goed om en route te gaan zonder... te veel ballast. Hè? Want je mag daar ook niet te veel van verwachten. Mensen denken soms, ja, dan kun je veel nadenken. Maar ik ben dan bezig met mijn weg te vinden. Want ik volg dan de GR-tekens, hè, de rood-witte tekens. Ja.
Dus lange routes.
Lange routes, ja, dat was het.
Dagen aan een stuk.
Ja, dat doe ik heel graag. Ja?
Welke tochten heb je zo al gedaan?
Wel, ik had eigenlijk wel een plan. Toen ik stopte bij VTM, dacht ik, oké, ik had al een heel groot stuk gedaan van de 654 voor de kenners. En ik heb daar nog wat stukken aangebreid om lang verhaal kort te maken. Ik ben van bij mij thuis een 700 kilometer tot in het zuiden al gegaan. En ik dacht dan, eigenlijk richting Compostela. Maar onderweg zag ik ook bordjes naar Rome en ik dacht, ik vind eigenlijk Italiaans eten ietsje lekkerder dan Spaans eten. En ik dacht, ik ben zo fan ook van die Alpen. En ik dacht, En weet je, de route naar Compostela, zeker die laatste 100 kilometer, is zo heel erg gecommercialiseerd. En ik wil dan eigenlijk... Maar niet te veel Vlamingen constant in contact komen. Ik doe dat dan graag alleen of met een goede vriend of een goede vriendin of een paar, maar niet meer dan met vier mensen, maar liefst alleen. En dan dacht ik, als ik stopte bij VTM, ik ga voor vorige zomer tot aan de Alpen. Ik ga dan tijdens de zomer met gezin de Alpen over. Om dan in het najaar, wanneer dat de wijnoogst en zo is, in het noorden van Italië, daar dan te wandelen. Om dan dit voorjaar aan te komen in Rome. Maar uiteindelijk heb ik andere landen moeten doen, zoals het Pajottenland en het Lageland. Dat was ook leuk. Dus ik ben nu van oost naar west doorheen België gewandeld. En ook noord-zuid, zo wat stukken. Ja.
En het liefst alleen?
Het liefst alleen, maar ik ben een beetje op mijn hoede geraakt. Of hoe zeg je dat? Omdat veel mensen in mijn omgeving hadden zoiets. Allee, Jill, maar dat is toch niet veilig als vrouw alleen? Sinds dat mensen dat meer en meer zijn beginnen te zeggen, ben ik me soms wel wat ongerust beginnen te voelen. Dus er zijn wel trajecten dat ik liefst samen met iemand doe. En ik heb zo, met corona heb ik zo'n beetje een wandelbuddy en dat is fijn. Dus ik geniet daar dan wel van. En niet dat daar dan de grote filosofische gesprekken uit voortkomen. Hè, maar ik neem wel graag mensen mee op en route.
Ja.
En zeker als het lange stukken zijn door bossen. Dat...
Ontdekkingen ook al gedaan, want die GR-routes zijn wel bijzonder natuurlijk. Ze hebben een ellenlange geschiedenis. Daar is al heel veel over gewandeld.
Ja, en dat vind ik heel mooi om ook dat gevoel te hebben dat dat een traject is doorheen de eeuwen. Hè. Dus daar zijn al eeuwenlang op dat pad mensen gepasseerd, handelaars, pelgrims. Vind ik fantastisch. En ook op het moment dat je... Dat is zo'n beetje een levensader die je er... Dus op het moment dat je op dat pad stapt, weet je dat er ik weet niet, honderden mensen voor en of achter je lopen en die ook die richting volgen, ieder op zijn tempo. En het is oké dat je dat tempo volgt en je tempo zoekt en eens verkeerd loopt, maar dat hoort erbij. En dat is zo fantastisch. Ik weet niet hoe dat... Ik ben daar ergens zo verliefd geworden op dat en route zijn. Ik voel me daar wel op mijn gelukkigst.
Ja. Met wandelstokken mee?
Ja. Ja, omdat ik dan inderdaad niet zo'n goede rug heb, heb ik wandelstokken mee. En dat zijn de stokken die mijn mama had mij die toegestopt, dat zijn die van mijn papa vroeger. En ik begin mijn lange wandelingen altijd met een kusje te geven op de stok en dan ben ik weg.
Ja, hij is er een beetje bij.
Ja.
Ja. Mis je hem?
Ik mis hem, ja. Maar het gaat. Het gaat wel, ja. En het is wel zo, hoe langer dat je die man mist, hoe groter het gemis wel wordt. Hè, want de afstand neemt wel toe. Maar
Heeft het te maken met het feit dat je maar korte tijd hebt gehad om afscheid te nemen?
Ik heb het inderdaad toen niet zo beseft. Hè. Het is het moment dat vastgesteld is dat mijn papa longkanker had. En het moment dat we hebben afscheid moeten nemen, heeft ongeveer 5 maanden geduurd. En ik heb altijd ook het gevoel dat we niet echt afscheid hebben. Hij heeft ook niet afscheid genomen van het leven. Tenzij dat mijn mama dat nu straks gaat zeggen, jawel Jill. Maar ik heb zo het gevoel, dat is mijn versie, dat papa... Hij had op een bepaald moment last van alles en hij kon niet slapen. En ze hadden hem iets gegeven van, meneer Peters, we zullen nu iets geven, dat je goed slaapt, want goed slapen zorgt voor goed herstel. En hij had dan zoiets van, ja, geef me dan iets en dan kan ik goed slapen en dan kan ik beter worden. Maar hij is dan in die slaap weggezakt en is uiteindelijk overleden. Dus in mijn gedacht heeft papa zoiets van, ik moet goed slapen, dan word ik beter. Dus ja, dat heeft wel iets mooi. Natuurlijk is dat dan niet... Zoiets van, ik heb adieu gezegd of zo. Dus dat is niet dat daar rond dat bed, de grote, filosofische... Dat is in stilte, maar met veel pijn verlopen.
Het sterfbed. Heeft dat betekenis voor jou op een of andere manier?
Goh ja, nu dat je dat zegt. Ik ben naar de expo van Raveel geweest. En...
In Bozar was
in
dat.
In Bozar. Ik weet niet, is die al gedaan ondertussen? Waarschijnlijk
ook. Is afgelopen. Ja. Ja. Maar hij zou dit jaar 100 geworden zijn. Hè? Er is ook een mooie documentaire over gemaakt. Die is wel nog te zien, dacht ik. Ja.
Ja. En daar is op een bepaald moment... Ik ken niet zo het oeuvre van Raveel, moet ik echt toegeven. En ik ben dan ook niet de persoon om dat uit te zoeken. Maar ik weet, ik kwam daar in een ruimte en links hing er een werk van hem dat zowel geschilderd was. Het is het sterfbed van de mama. En op de voorgrond zie je de rug van de papa. En je ziet dan ook rechts en links de bedspijlen, maar die zijn daar fysiek opgeplakt, zal ik zeggen. Dus dat is een kunstwerk, niet alleen geschilderd. En ik stond daarvoor en dat had zo'n intensiteit dat ik daar ben beginnen te huilen. Dat was ongelooflijk. En ik heb dat wel, merk ik vaker, ik kan zo geraakt worden door kunstwerken... Dat heeft een intensiteit, dat resoneert in mij iets ongelooflijk. Misschien heeft het met het thema te maken, dat vraag ik me dan zelfs niet af. Dat zou kunnen. Maar ik kan evenzeer door... Ik vind de werken van Arne Kinze zo geweldig, met de bloemen. Dat kan mij ook enorm ontroeren. Dat is dan geen sterfbedscène of zoiets. Dus het is ergens een verhaal, een energie, dat bij mij resoneert, dat ik zo mooi vind in kunst.
We're back in the steps of travel, we'll step out the borders, the thing just clubbers, we'll fly to another place. Any pizza where everybody live and care for the others. Life is much cooler. I can feel deep love across the seas. Oh, 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 oh. So you and me. Let's go to Monaco. To clean up our past and frozen karma. We need a loving shelter. We're gonna do some yoga and dance in Africa, where everybody live in peace
just a stranger. I can see the stars up in the sky. Oh, 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 oh. Down you and me. Let's go to Bamako. Oh, 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 oh. Let's go to Bamako. Oh, 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 oh. We're gonna take some time for De Janeiro to San Diego. Communities sharing love and joy. Sydney, Tokyo, Paris, Bamako again.
Let's go to Bamako. Het is de Malinese zangeres Ina Modja die jij kent van dat project Great Green Wall, waar je zo net al over sprak, hè, Jill Peters. Ben jij 46?
Ja.
Heb ik juist geteld? Wat zou jij echt nog willen in het leven? Wat heb jij gemist tot nog toe?
Wat ik gemist heb in mijn leven, dat zijn vriendinnen om mee op café te gaan.
Ja. Ja?
Ik heb dat nooit gehad. Er zullen ongetwijfeld veel redenen voor zijn. Ik hoorde vorige week nog Lieve Blankaert spreken hier in jouw programma, Friedel. Dat ze zei van ja, die tijd is voorbij dat ik mijn vrienden op café ga zoeken. En dan denk ik, oh, had ik maar zo'n een periode gehad. Ik heb zo geen vriendinnen om mee op café te gaan. Ik ben iemand die altijd veel mannelijke vrienden rondom mij heeft gehad, nog. Hè. Ik heb echt goede vrienden en ik vind dat fantastisch, maar ik mis zo... Ik zeg niet dat ik geen vriendinnen heb, want die lieve vriendinnen die nu luisteren zeggen van zeg, maar dat is zo... Ja, dat op café gaan en...
De hartsvriendin, is het dat?
Dat heb ik niet. Heb ik niet. En ook niet een hoop vrienden waarmee dat je dan op café gaat en dat je stoemelings kunt tegenkomen en tot een kot in de nacht, god weet wat. Misschien romantiseer ik dat ook, hè. Maar ik heb dat nooit gehad en ik had dat wel graag gehad. Dus als je mij vraagt, wat wil je nog? Ik wil zo...
Heb je daar dan geen tijd voor gemaakt? Of weet je hoe dat komt?
Het zijn verschillende stappen. Ik mocht, vond ik, mama, nooit uitgaan. Ik mocht dat niet. Dus ja, dat was niet. Ik moest ook, als ik dan wegging, moest ik heel vroeg thuis zijn. Ik was dan zo'n beetje de seut. Ik werd ook vroeger gepest. En dat was zo... dat was niet cool. Dus ik had niet dat. Dus geen sociaal leven in mijn tienerjaren. Dan op mijn 18 ligde daar dan een jaar plat. Dus ook in Leuven is dat zo'n beetje moeilijk op gang gekomen, dat studentenleven. Ik ben dan wel prezis geworden, maar dat was dan ook zo niet van onderuit. Hè. Dat was dan zo... Ja, dat daar een community of een hoop vrienden... Ik heb ook niemand van de lagere school overgehouden, maar ik ben dan ook weer veranderd van school. Ik heb ook niemand van de humaniora op eentje nagehouden. Ook van de universiteit is er ook zomaar één blijven hangen. Dus dat is heel raar. Daar blijft zo nooit iets hangen, precies. En ik zou heel graag... Ja, dan bij VTM werken s'avonds, want wij waren s'avonds nog op antenne. En ook je sociaal leven, eigenlijk. Dat is toch zo'n dingetje. Ik ben heel trots op de oudste dochter bijvoorbeeld. Allee, op alle drie de dochters, maar de oudste, die heeft zo'n een groep vriendinnen waarmee ze heel erg aan elkaar hangen en die gaan door dik en dun, die hoop meiden. En ik vind dat zo, die kracht van vrouwen ondereen. Daar, jaloers is een groot woord. Ik ben trots dat mijn dochter dat heeft. En ik voel door dat te zien wat ik altijd gemist heb.
Zijn jouw dochters vriendinnen van jou? Zie je dat zo?
Nee, ik zie dat zo niet. Ik zou me daar een beetje niet comfortabel mee voelen als ik zou zeggen, mijn drie dochters zijn mijn beste vriendinnen. Ik vind het oké om mama te zijn en om omstandigheden... Ik denk als moeder, zo zie ik het althans, dat je omstandigheden probeert te creëren waarbinnen die kinderen tot hun recht komen, tot hun betere versie van zichzelf kunnen uitgroeien. En dat is... Met van alles en nog wat, maar dat hoort erbij. Hè? Met tegenslagen, met pijn, maar met ook successen en met twijfels en met vragen. En dat is het ook. En er hoeft geen eindpunt te zijn. Het is het en route zijn. Het is het de levensweg die je aflegt, die maakt wie dat je bent. En ik hoop dat als mama te zijn. Ik weet niet dat ik... Dat is ook met de leeftijd verandert ook die band dat je hebt met kinderen. Ik heb met mijn jongste dochter onlangs nog een gesprek gehad. En... zij zei ook van, ja, ik heb wel die relatie tussen mij en mijn oudste zien veranderen sinds ze is gaan studeren in Leuven en zo. En ik voel dat ook en ik geniet daar ook van. En ik wil daar altijd dan gesprekken over voeren. En dan hebben de dochters zoiets van, zeg, mama, jij altijd met je gesprekken. Maar ja, ik wil dat zien. Wat doet dat met hen leven? Want wij hebben hen wel dat leven geschonken. Wat doet dat nu met hen en wat maken zij daarvan? En met wat zijn zij bezig? Ik vind dat zo fascinerend. Ik zou veel meer willen praten met mijn dochters. Maar dan denken ze zo van, ja...
Komt misschien nog.
Voilà, ik sta ervoor open.
Ik heb nog één nummer van Sting, Spread a Little Happiness. Volgens mij is dat jouw boodschap, Jill Peters, op deze zondag. Ja. Laten we dat doen, hè.
Ja.
When the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. Please try. What's the use of worrying and feeling blue when days are long? Keep on smiling through. Spread a little happiness till dreams come true. Surely you'll be wise to make of every blues day. Don't you realize you find next Monday or next Tuesday your golden shoes day? Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry. Spread a little happiness as you go by. I've got a creed for every need, so easy that it must succeed. I'll set it down for you to read, so please take heed. Keep out the gloom, let in the sun. That's my advice to everyone. It's only once we pass this way, so day by day. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you mustn't cry.
Het zit vol weer metaforen, hè, dit lied. Spread a Little Happiness van Sting, met dank aan Jill Peters. Dankjewel voor het fijne gesprek. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week komt Luc Sels, rector van de KU Leuven, vertellen wat hem raakt in het leven. Nog een heel fijne Autoloze Zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.